Gemeente, namens de kerkraad is de volgende mededelingen. Volgende week zondag zal in beide diensten voorgaan dominee J. van Walsum. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk, de tweede voor de evangelisatie in Oost-Vlaanderen. En dit alles zo de Heer wil en bij leven. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we uit Psalm 122 het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Het eerste vers van Psalm 122. Luisteren wij eerst naar de heilige wet van de Heere, zoals die tot ons komt vanuit Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En lezen we nu uit het Nieuwe Testament, uit het boek Handelingen, het 10e hoofdstuk, dus Handelingen 10. En zingen we als antwoord op de schriftlezing: komt, maakt God met mij groot, verbreid, verhoogd met hart en stem, de nooit volprezen naam van hem die ons behoedt in nood. Ik zocht in mijn gebed de Heer ootmoedig met geween. Hij heeft mij in angstvallig heen geantwoord, mij gered. Dat is Psalm 34, tweede vers na de schriftlezing Handelingen 10. En er was een zekere man, de Caesarea, met name Cornelius, een hoofdman over 100 uit de bende genaamd de Italiaanse, godzalig en vrezend God met geheel zijn huis. En doende vele aalmoezen aan het volk en God gedurig biddend. Deze zag in een gezicht, duidelijk omtrent de 9e uur van de dag, een engel Gods tot hem inkomen en tot hem zeggen: Cornelius. En hij, de ogen op hem houdend en zeer bevreesd geworden zijnde, zei: wat is het, Heere? En hij zei tot hem: uw gebeden en uw aalmoezen zijn tot gedachtenis opgekomen voor God. En u zendt mannen naar Joppe en ontbiedt Simon, die toegenaamd wordt Petrus. Deze ligt te huis bij een Simon lederbereider, die zijn huis heeft bij de zee. Deze zal u zeggen wat gij doen moet. En als de engel die tot Cornelius sprak weggegaan was, riep hij 2 van zijn huisknechten en een godzalige krijgsknecht van degene die gedurig bij hem waren. En als hij hun alles verhaald had, zond hij hen naar Joppe. En des andere daags, terwijl deze reisden en nabij de stad kwamen, klom Petrus op het dak om te bidden, omtrent de 6e uren. En hij werd hongerig en begeerde te eten. En terwijl zij het bereiden, viel over hem een vertrekking van zinnen. En hij zag de hemel geopend en een zeker vat tot hem neerdalen, gelijk een groot linnen laken aan 4 hoeken gebonden en neergelaten op de aarde. In het welk waren al de 4-voetige dieren der aarde en de wilde en de kruipende dieren en de vogelen des hemels. En er geschiedde een stem tot hem: sta op, Petrus, slacht en eet. Maar Petrus zei: geenszins, Heere, want ik heb nooit gegeten iets dat gemeen, dat is onheilig of onrein was. En een stem geschiedde wederom ten tweede male tot hem: hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken. En dit geschiedde tot 3 maal. En het vat werd wederom opgenomen in de hemel. En alzo Petrus in zichzelf twijfelde wat toch het gezicht mocht zijn dat hij gezien had, zie de mannen die van Cornelius afgezonden waren, gevraagd hebbende naar het huis van Simon, stonden aan de poort. En iemand geroepen hebbende, vroegen zij of Simon, toegenaamd Petrus, daar te huis lag. En als Petrus over dat gezicht dacht, zei de geest tot hem: zie, 3 mannen zoeken u. Daarom sta op, ga af en reis met hen, niet twijfelend, want ik heb hen gezonden. En Petrus ging af tot de mannen die van Cornelius tot hem gezonden waren en zei: zie, ik ben het die gij zoekt. Wat is de oorzaak waarom gij hier zijt? En ze zeiden: Cornelius, een hoofdman over 100, een rechtvaardig man en vrezend God, en die goede getuigenis heeft van het ganse volk der Joden, is door goddelijke openbaring vermaand door een heilige engel dat hij u zou ontbieden te zijn huizen en dat hij van uw woorden der zaligheid zou horen. En als hij hen ingeroepen had, ontving hij ze in huis. Doch des andere daags ging Petrus met hen heen en sommige van de broederen die van Joppe waren gingen met hem. En des andere daags kwamen zij te Caesarea. En Cornelius verwachtte hen, samengeroepen hebben die van zijn maagschap en bijzonderste vrienden. En als het geschiedde dat Petrus inkwam, ging hem Cornelius tegemoet en vallende aan zijn voeten aanbad hij. Maar Petrus richtte hem op, zeggend, sta op, ik ben ook zelf een mens. En met hem sprekend, ging hij in en vond er velen die samengekomen waren. En hij zei tot hen, gij weet hoe het een Joodse man ongeoorloofd is zich te voegen of te gaan tot een vreemde. Doch God heeft mij getoond dat ik geen mens zou gemeen, dus onheilig of onrein heten. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen, ontboden zijnde. Zo vraag ik dan, om wat reden gij mij hebt ontboden? En Cornelius zei, over 4 dagen was ik vastend tot deze uren toe, en ter 9e uur bad ik in mijn huis, en zie, een man stond voor mij in een blinkend kleed, en zei, Cornelius, uw gebed is verhoord, en uw aalmoezen zijn voor God gedacht geworden. Zend dan naar Joppe en ontbied Simon, die toegenaamd wordt Petrus, deze ligt te huis, in het huis van Simon, de ledenbereider, aan de zee, welke hier gekomen zijnde tot u zal spreken. Zo heb ik dan van stonden aan tot u gezonden, en gij hebt wel gedaan dat gij hier gekomen zijt. Wij zijn dan allen nu hier tegenwoordig voor God, om te horen al hetgeen u van God bevolen is. En Petrus de mond opendoende zei, ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer van de persoon is, maar in ieder volk die hem vreest en gerechtigheid werkt, is hem aangenaam. Dit is het woord dat hij gezonden heeft, de kinderen Israëls verkondigende vrede door Jezus Christus. Deze is een Heere van allen. Gij weet, de zaak die geschied is door geheel Judea, beginnende van Galilea, naar de doop welke Johannes gepredikt heeft, belangende Jezus van Nazareth, hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht, welk het land doorgegaan is, goeddoende en genezende alle die door de duivel overweldigd waren, want God was met hem. En wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft, beide in het Joodse land en te Jeruzalem, welke ze gedood hebben, hem hangend aan een hout. Deze heeft God opgewekt ten derde dagen en gegeven dat hij openbaar zou worden. Niet al de volken, maar de getuigen die van God tevoren verkoren waren, ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden opgestaan was. En heeft ons geboden de volken te prediken en te betuigen dat hij degene is die van God verordend is tot een redder van levenden en doden. Van deze geven getuigenis al de profeten dat een ieder die in hem gelooft vergeving der zonde ontvangen zal door zijn naam. Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die uit de besnijdenis waren, zoveel als er met Petrus waren gekomen, ontzetten zich dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. Want zij hoorden hen spreken met vreemde talen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus, kan ook iemand het water weren dat deze niet gedoopt zouden worden, welke de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk als wij ook. En hij beval dat zij gedoopt zouden worden in de naam van de Heere. Toen baden ze hem dat hij enige dagen bij hen wilde blijven. gemeente, wij willen de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst. Maar er is ook voorbeden gevraagd voor de getroffenen in het watersnoodgebied. Onder andere voor de gemeente van Boende-Meersen. Het kerkgebouw is gelukkig gespaard. Maar van een aantal gemeenteleden zijn de woningen getroffen en deze gezinnen zijn hard geraakt. Laten wij de Heer bidden. Barmhartige en genadige ontfermer. We mogen verblijd zijn dat we naar uw huis mogen gaan of thuis de dienst mogen meebeleven. O Heere, geef toch dat het zal leven in ons hart, van jong en oud. Eén dag is in uw huis mij meer dan 1000 waar ik u ontbeer. U te kennen, dat is immers het eeuwige leven, dat is het echte leven. En wat bent u onuitsprekelijk goed voor ons. Velen missen die mogelijkheid, de vrijheid om te horen wat u tot ons hebt te zeggen. En daar moeten we toch van hebben, Heere, van uw woord, dat profetische woord waar we op aan kunnen, dat al onze achting waard is. Het middel, o Heilige Geest, in uw handen om ons eraan te ontdekken wie we zijn tegenover u, die heilige God. Wij zijn onheilige mensen die niet anders verdiend hebben dan de eeuwige dood. Maar u bent het toch ook die door dat alles heen laat zien, door dat woord van u, dat profetische woord, dat er een middel is om die welverdiende straf te ontgaan en weer tot genade te komen. We kunnen niet voor u bestaan zoals wij geboren zijn. Maar, Heere, die verandering kunt en wilt u schenken. Wedergeboorte, bekering, bij u vandaan. Dat we ook vanmorgen er nog weer bij bepaald worden dat u daar, o Heer Jezus Christus, voor gekomen bent, geleden hebt, gestorven bent, opgewekt, opgestaan. En dat u het bent die vanuit uw hoge hemel ziet wie op uw bijstand wacht. En dat u een God bent die genadig toch ook schenken wil wat we zo nodig hebben, waar we niet buiten kunnen. Dat nieuwe leven dat uit u is en dat naar u vraagt en naar uw sterkte. O, geef daartoe vanmorgen aan ons allen een luisterend oor en een opmerkzaam hart. Dat onze voeten in uw woord worden vastgemaakt en dat we met lust en liefde het pad van uw geboden gaan om die te doen. Niet om er wat mee te zijn of te verdienen, maar om die te doen uit dankbaarheid, want dat bent u zo eeuwig waard. En het is voor ons zo heilzaam. O hoorder van de gebeden, we bidden ook voor onze overheid, voor ons vorstenhuis. Geef toch dat ze leren om rekening te houden met uw wet die we zojuist ook gehoord hebben. Uw wet die zo heilzaam is en goed. De zorgen zijn groot op allerlei gebied. Heere, geef toch verootmoediging voor uw heilig aangezicht. Dat we de lessen leren die geleerd moeten worden, ook uit de crisis waarin we verkeren. Dat we het afleren om op mensen te vertrouwen. Maar alleen op u. Omhoog te zien. Te smeken om uw hulp en uw bijstand. We hebben anders niets goeds te verwachten. Wie u verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Heere, we bidden ook voor hen die getroffen zijn door dat water dat zo snel opkomt, dat wassende water. Met geweld zoveel verwoest en vernield. O Heere, wilt u toch met hen zijn die daar verantwoordelijkheid dragen, maar die ook daar zo getroffen zijn en zoveel moeten missen. Wilt u hen nabij zijn, ook de gemeente in Boende-Meersen. En geef toch, Heere, dat zij gesterkt door uw genade en geholpen ook in allerlei opzicht door ons mensen, dat zij verder kunnen. En bovenal, dat we het oog richten op u, die boven alle dingen staat en die toch ook in de nood, de nood, een redder bent geweest. En dan kunt u toch ook in allerlei andere moeite en zorgen voorzien. Geef dat we het allen van u verwachten. Heren, we bidden voor uw kerk wereldwijd, voor zendelingen, voor evangelisten, voor alle die verlangen om die goede boodschap door te geven. Wil nog velen uit de duisternis roepen tot uw wonderbaar licht. De tijd is kort. Uw voetstappen worden steeds duidelijker gehoord. Het gaat naar het einde. En als we u niet kennen, o Heere, maak ons dan heilig ongerust, zodat we zoeken de dingen die boven zijn en met ootmoed smekend komen. Zoals die tollenaar. O God, wees mij de zondaar genadig. Gedenk uw kinderen, die soms ook zo ingezonken kunnen zijn. Geef opnieuw de vreugde van uw heil. U hebt het toch gezegd, ik zal ze verheugen in mijn bedehuis. Heren, en geef dat we lichtende lichten zullen zijn in deze donkere wereld. Dat we uw beeld vertonen, o Vader van alle barmhartigheid. List en geweld bedreigt uw kerk. Satan schiet zijn vurige pijlen af op uw woord en op hen die begeren te leven naar dat woord. Heren, houd uw kinderen staande. Bekeer nog vijanden tot u. U bent de overwinnaar, o vorst Emmanuel. Wees uw kerk nabij in verdrukking en benauwdheid. En geef, Heer, dat ondanks al die tegenstand toch uw kerk mag groeien en bloeien in u. En uit u, die de ware wijnstok bent. We bidden voor de kerkenraad. Wil het werk wat de broeders mogen doen zegenen. En alle die in de gemeente ook een taak hebben, zonder u kunnen we niets doen. Wees in bijzonder met hen in deze vakante periode. Heren, leer ons maar in stilheid en vertrouwen achter u aan te gaan. Dat is de beste weg. Daar zullen we nooit beschaamd mee uitkomen. Laat alles mogen dienen tot opbouw van uw gemeente. Wees met onze jongeren, houd ze staande in de gevaren die hen omringen. Denk aan hen die tobben met lichamelijke en psychische moeite. De zieken, ook in de gemeente, ook die langdurig ziek zijn. We bidden ook voor hen die in hun werk of in studie moeite en tegenslagen hadden. In het gezin, in het huwelijk, bij u is raad. Heren, laat het ervaren worden. Ik riep God niet vruchteloos aan. Hij wil mij niet versmaan in al mijn tegenheden. We zien het in deze geschiedenis. U bent de hoorder van de gebeden. U weet wat nodig is. Uw macht is groot en uw trouw zal nooit vergaan. Verdiend hebben we het niet, heren, maar het kan alleen op grond van het offer dat door u gebracht is. O Zoon van God, Heer Jezus Christus, ontfermt u zich over ons allen hier en thuis. Om Jezus wil in de vergeving van al onze zonden smeken we u. Amen. Zingen we gemeente uit Psalm 43. Daarvan het derde en het vierde vers. Zend Heer uw licht en waarheid neder. En breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. En dan het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaren. Tot God, mijn God, de bron van vreugd. Dus het derde en vierde vers van Psalm 43. Uitgangspunt, gemeente, voor de prediking over de gelezen versen kiezen we in het 33e vers van hoofdstuk 10 uit het boek Handelingen. Dus Handelingen 10, vers 33b. Wij dan allen nu hier tegenwoordig voor God zijn hier tegenwoordig om te horen al hetgeen u van God bevolen is. Zingen we na de prediking uit Psalm 86, daarvan het vijfde vers. Jongens en meisjes, krijgen jullie ook wel eens eten wat je niet lekker vindt? Er is een uitdrukking dat sommigen wat ze niet kennen, niet eten. En op geestelijk gebied zijn we soms net zo eigenwijs. In verband met ons tekstgedeelte is er ook wel op gewezen dat de Heere zijn kinderen wel eens gerechten voorhoudt waar ze geen zin in hebben. Zo was dat ook bij Petrus. Hij moest leren aanvaarden dat de Heere niet alleen een God is van de Joden, maar ook van de heidenen. En dat laat Handelingen 10 in feite zien. Drie keer wordt dit gebeuren genoemd in de schrift. Dus hier, Handelingen 10, maar ook in Handelingen 11, als Petrus rekenschap moet geven van wat hij gedaan heeft daar in dat huis van Cornelius. En ook in hoofdstuk 15 van het boek Handelingen, als het gaat om het apostelconvent. En dan wordt dat ook weer aangehaald, dit gebeuren wat hier verhaald is. Handelingen 2 laat zien dat de Heilige Geest uitgestort is op alle vlees. Maar dat was daar nog beperkt tot de Joden en tot de Jodengenoten, zeg maar de proselieten. Dat waren mensen uit het heidendom die overgegaan waren naar het christendom, inclusief ook de besnijdenis. Dus ze lieten zich ook besnijden. Maar hier in Handelingen 10 worden ook onbesneden heidenen met diezelfde geest overgoten. Maar wat heeft de Heere daar een moeite voor moeten doen om Petrus zo ver te krijgen dat hij het huis van een heiden binnenging om het evangelie te brengen? Maar hij is zeer gewillig gemaakt en daar gaat het ook om. Zeer gewillig te worden op de dag van Gods heerkracht. En als hij dan binnenkomt in dat huis van Cornelius, dan vraagt hij waarom ze hem, Petrus, ontboden hebben. En dan lees je de tekst, wij zijn dan nu allen hier tegenwoordig voor God om te horen al hetgeen nu door God bevolen is. Dat zegt Cornelius, dat is een heidens officier, Romeins officier, een hoofdman over 100 van een Italiaanse afdeling. Dat is zeg maar een elite korps dat uitsluitend uit echte Romeinen bestond. Geen huurlingen dus van elders. Want jongelui, het Heilige Land was bezet gebied. Drie keer, denk eens even na, drie keer wordt er over een hoofdman gesproken. Weten jullie dat, jongens en meisjes? Hier dus, in hoofdstuk 10 van het boek Handelingen, over een hoofdman. Maar nog een keer. Dat is die hoofdman die de Heer Jezus laat roepen voor zijn zieke knecht. En dan nog één keer. Dat is die hoofdman bij het kruis. En hier dus Cornelius, een heiden. En toch staat er van hem dat hij een godzalig, dat is een vroom man is en dat hij God vreest. Hij behoort tot die zogenaamde godvrezenden. Die gingen wel over, min of meer, naar Joodse godsdienst, maar lieten zich niet besnijden. Ze leefden wel met de Joden mee. De godvrezenden. En dat is dus ook het geval bij deze Cornelius. In de havenstad Caesarea, dat is door de residentie van de Romeinse stadhouder. Caesarea is na Jeruzalem, was dat de grootste stad in Judea. Een heidens bolwerk in het Joods-Samaritaanse land. Daar was die Cornelius dus gestationeerd. En dat was helemaal niet vanzelfsprekend dat Cornelius godzalig en godvrezend was. Want in Caesarea woonden meer Grieken en Romeinen dan Joden. Hij was dus niet een eenling tussen de Joden, een heidense eenling tussen de Joden. Dan zou het nog te begrijpen zijn. Als jij de enige bent in de klas of in de werkgroep, in je studie, die naar de kerk gaat, die met de Bijbel opgegroeid bent, die daarmee bezig is en daar behoefte aan heeft, en al die anderen niet, je begrijpt, dan is het gevaar natuurlijk heel groot dat je als het ware meegezogen wordt. Maar zo was het dus bij die Cornelius niet. Van huis uit was Cornelius opgevoed met goden als Mars, Jupiter, Mercurius. En toch was het zo ver in zijn leven gekomen dat hij de God van Israël was gaan zoeken. Hij brak niet alleen met de afgoden, maar hij verlangde ook naar heling van de breuk met God. Want die is er toch van nature. God de rug toegekeerd, de dwaze nek toegekeerd. Vreselijk. En dan zien we hier een man die God vreest. Hij rekende ook met de God van Israël, met zijn wet. In vers 22 staat dat hij rechtvaardig was, in de zin van rechtschapen ook eerlijk. Maar een man dus die God vreest, hij geloofde in de God van Israël en ook in die beloofde Messias. Want dat was toch juist ook het verlangen van het Joodse volk. De Messias die komen zou, de redder, de verlosser. En nou, deze Cornelius, zijn hart ging daar ook naar uit. En niet alleen zijn hart was tot God bekeerd, maar ook zijn portemonnee. Want hij gaf veel liefdegaven, aalmoezen, liefdegaven aan het volk. En dan zie je weer, het geloof openbaart zich in het doen van Gods geboden. Het was bij Cornelius niet maar een uiterlijke godsdienst. Hij was ook een bidder. Want we lezen dat hij gedurig, dus voortdurend, bad, vers 2, om meer licht, meer kennis van dat beloofde heil. En hij nam er, jongelui, ook de tijd voor. Want er staat hier dat hij de negende uren ook bad. Dat is om 3 uur naar onze tijd gerekend. Hij was in het leger, maar hij vreesde de Heere. Er zijn biddende soldaten en officieren. Ja, gelukkig wel. Mensen die het ook weten en beseffen. Vreest God, eert de koning. Cornelius hield er dus niet een privégodsdienst op na. Er staat dat hij God vreesde met heel zijn huis. Zijn vrouw en kinderen, zelfs zijn dienstpersoneel, allen werden erbij betrokken. Hij besefte dus dat hij een roeping had ten opzichte van zijn vrouw en kinderen en zijn personeel. Weet je wat zo erg is? En ik hoop niet, vader of moeder, dat het van u geldt, van jullie geldt. Er zijn ouders die zelf naar de kerk gaan, maar de kinderen vrij laten. Dat kan heel lief klinken en lijken, maar het is heel hard. Denk maar aan Eli. Nee, Cornelius wist nog niet alles van de Heere af en van zijn dienst af. In zijn hart miste hij ook nog die volle vrede. Maar hij kreeg een visioen. Op klaarlichte dag, 'smiddags om 3 uur, 9 uren, zag hij een engel bij zich komen, een boodschapper van God. En die zegt dat zijn gebeden en die liefdegaven voor Gods troon zijn gekomen. En dat de Heere hem verder onderwijs wil geven. Nou, dat was een gebedsverhoring toch? Hij was biddend, bezig. Ziet u wel dat een bidden niet te vergeefs bidt? En hij ontvangt dan de opdracht om Petrus te laten komen om te zeggen wat hij moet doen. Of zoals er verderop staat, om van hem woorden van zaligheid te horen. Vers 22. Dus het was zijn gebed of de Heere hem de zaligheid bekend wilde maken. Is dat ook ons verlangen? Zijn we ook daarvoor opgekomen vanmorgen? Hier, luisteren we mee. De Heere zegt, bid en u zal gegeven worden. Zeker, de Heere kan zich laten vinden door hen die niet naar hem vragen. Kijk maar naar Saulus. Op weg naar Damascus. Blies dreiging en moord. Maar hier zien we ook dat wie God zoekt, hem ook vindt. Bid en u zal gegeven worden. Niet om het bidden. Want de Heer is vrijmachtig om Saulus, die er niet om gebeden heeft, toch te roepen. De Heer geeft antwoord op het gebed. Dat laat deze geschiedenis ook zien. Onze God is niet zoals die Romeinse afgoden waarvan geldt. Ze hebben een mond, maar ze spreken niet. Zeker de Heere die kan zich laten vinden door hen die niet naar hem vragen. Maar hij doet het soms ook anders. Het gedurende gebed en die milde gaven waren de weg tot deze ontmoeting van de Heere. Honger en dorst naar hem, dan zullen ze verzadigd worden. Aan barmhartigen zal barmhartigheid worden bewezen. Wat zegt zondag 25 van de catechismus? Als er gevraagd wordt waarom het gebed nodig is, dan staat er dat God zijn genade en de Heilige Geest wil geven aan hen die hem met hartelijk zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Dat is de gewone weg van de Heere. Nou, een hoopvol antwoord wordt toch aan deze Cornelius gegeven. Van God, die schoon oneindig hoog op hen het oog slaat, die nederig knielen. Cornelius moet dus Petrus laten halen. Die logeerde bij een Simon de ledenbereider, dus een leerlooier. Dat is iemand die van huiden van dieren leer maakt. Een huidenbewerker. Cornelius gehoorzaamt direct. Daar zie je nou de gehoorzaamheid van het geloof. Petrus die verblijft in Joppe, nu Jaffa heet het, voorstad van Tel Aviv, zo'n 50 kilometer zuidelijker van Caesarea, ook aan de kust. Maar jongelui, had die engel het Cornelius nou niet kunnen zeggen? Zoals bij die herders daar in Eventaars velden, gaat die engel toch verkondigen, de u geboren, de zaligmaker. Had een engel toch ook al aan Cornelius kunnen vertellen, die woorden van de zaligheid? Zeker, had hij kunnen doen. Maar daar maakt de Heer geen regel van. Een engel blijft een buitengewone afgezant. Gewoonlijk doet de Heer het door mensenmonden. Petrus moet eraan te pas komen. Zelfs al moet de Heer hem er apart voor inwinnen. De kerk moet gaan tot de heidenen. En de Heer effent de weg voor Cornelius. Want Petrus die is op dak om te bidden. Het is de zesde uur, dat is om 12 uur 's middags. En hij krijgt honger. En terwijl ze beneden eten klaarmaken, raakt hij in geestvervoering. Hij ziet de hemel opengaan, een linnen laken dat aan 4 hoeken is vastgebonden. Ziet hij er naar zich toe komen en in dat laken zitten allerlei soorten dieren. Wilde dieren, kruipende dieren, vogels, reine en onreine dieren. En een stem zegt, sta op Petrus, slacht en eet. En wat antwoordt Petrus? Geen zins, heren, want ik heb nog nooit iets gegeten wat onheilig of onrein was. En dat staat er ook in Leviticus 11 en ook in Deuteronomium 14. Echt Petrus, hè? Geen zins, beslist niet. Net zoals toen hij sprak over het lijden van de Heer Jezus, toen Christus sprak over zijn lijden. Dit zal u geenszins geschieden. Ik zal u geenszins verloochenen. Ja, Gods kinderen krijgen geen ander karakter, maar het wordt wel gelouterd. Petrus die begrijpt het niet, ook niet als voor de tweede keer die stem uit de hemel komt. Wat God gereinigd heeft, zult u niet voor onheilig houden. Zult u niet onheilig maken. Want die dieren die waren wel onrein, maar ze zijn nu rein omdat God ze heilig verklaard heeft, rein verklaard heeft. Je leest na de val bij de zondvloed ook over reine en onreine dieren. Noach die moest 7 paar reine en 2 paar onreine dieren in de ark meenemen. Maar in Genesis 9, daar wordt gezegd dat ze alles mochten eten. De reine en de onreine dieren. Maar in de ceremoniële wetten aan Israël, je kunt het lezen, Leviticus 11... Deuteronomium 14, maakt de Heere voor Israël wel onderscheid als het gaat om dieren voor de offerdienst en om te consumeren, te eten. Alle roofdieren en aaseters, dat zijn onreine dieren. Ik las ergens, daar zit een doodslucht in dat dierenvlees. God wil niet dat zijn volk met de dood of met de lucht van de dood in aanraking komt. Waarom niet? Omdat God heilig is. En daarom moet ook zijn volk heilig zijn. En dat moest daarin zichtbaar worden. Dus die onreine dieren, de roofdieren, aaseters, dat mocht niet. En dat diende, toen de Heer die ceremoniële wetten gaf, om Israël af te scheiden van de andere volken. Daarin gaf hij onderwijs. Welk onderwijs? Nou, dat er reiniging nodig is. Het is heel opmerkelijk dat Leviticus 11, uitloopt op Leviticus 16. Daar gaat het over de grote verzoendag. Christus heeft het offer tot reiniging, tot heiliging gebracht. Reiniging van het vuil van de zonde. Dat is ook alleen maar in hem en om hem te vinden. In die borg. En zo opende Christus niet alleen de weg tot God, maar nam hij ook, toen hij geleden had, die tussenmuurweg, die scheiding maakte tussen Jood en Heiden. Denk ook maar aan het beeld wat de Heere dan ook gebruikt, dat het voorhangsel scheurde in de tempel. Dus daar zien we heel duidelijk dat onderscheid. Zijn bloed, dat spreekt van betere dingen dan het bloed van Abel. De toegang is vrij. Tot 3 keer toe komt dat visioen en die stem op Petrus af. En dat betekent dat het om een vast besluit van God gaat. En terwijl die apostel Petrus nog twijfelt, geeft de Heer rechtstreeks de verklaring. Hij mag de heidenen niet beschouwen als onreinen. God neemt ook de heidenen aan. Hij zoekt het heil van de volken. Heel de wereld wordt Gods heils, of Gods werkplan. Of Gods werkplaats, liever gezegd. Ga dan heen, onderwijst al de volken. Ook Petrus moet gaan. Zie, 3 mannen zoeken u. Sta daarom op, ga naar beneden en reis met hen mee. Twijfel niet, want ik heb hen gestuurd. Vers 19 tot en met 20. Ziet u dat de Heilige Geest vaagt alle twijfel uit zijn hart weg. Petrus is gehoorzaam. Hij gaat naar beneden. En terwijl hij er nog over nadenkt, wat het toch allemaal te betekenen heeft, meldt dan die deputatie zich aan de deur van het huis. Die deputatie van Cornelius. Nou, de wereld zegt natuurlijk, dat is een samenloop van omstandigheden. Hè? Dat is toeval. Nee, ook de kleinste omstandigheden liggen in Gods hand, gemeente. En hij heeft er ook een bedoeling mee. Ik zei in het begin al, de Heere zet zijn kinderen wel eens gerechten voor waarin ze geen zin hebben. Waarom? Om ze daardoor ook te leren, onderwijs te geven. Later zullen ze zeggen, o diepte van wijsheid en van kennis. Petrus moest ervoor ingewonnen worden om het evangelie te brengen onder de heidenen. Schapen die van een andere stal zijn, moesten ook toegebracht worden. De middelmuur die scheiding maakte, was immers neergehaald. Denk aan Efeze 2. Veel weerstanden moesten overwonnen worden om zo'n eenheid te bewerken. En dan zie je dat Petrus dat erkent in vers 34. Kijk maar, ik zie nu in waarheid in dat God niet iemand om de persoon aanneemt. O, uit onszelf zijn we zo onwillig. Maar hier ziet u dat de Heere zijn kinderen wel weet te krijgen waar hij ze hebben wil. Lucas Evangelie en Handelingen. Dat is geschreven dus door Lucas, door de inspiratie van de Geest. Maar die zijn in eerste instantie bedoeld voor Theophilus. Dat was een hoge Romeinse ambtenaar om hem te laten zien en te weten dat het evangelie ook voor de heidenen bestemd is. Petrus die had op de Pinksterdag het evangelie verkondigd. U komt de belofte toe. En voor alle die verre zijn, veraf zijn. En toch bleef Petrus aanvankelijk, ondanks de bekering van de Moorman, toch nog op Israël geconcentreerd en stelde hij in feite grenzen aan de genade van God. Maar de ceremoniële wet is vervuld en heeft afgedaan. De Heere maakt voortaan geen onderscheid meer tussen reine en onreine dieren. Alle schepsel, staat er toch, is goed met dankzegging genomen zijnde. Ook als het gaat om de consumptie. Gemeente, laten wij mensen ons niet vaak door uiterlijkheden leiden. Dat kan door een bepaalde levensstijl of een gedragscode. Door het uiterlijk. Denk maar aan Samuel. Die moest een koning gaan zalven. En komt hij daar? Bij Isaï. Nou, en hij denkt, Eliab, hè, de oudste, dat zal hem zijn. Zo'n reizige gestalte, zo'n krachtige kerel. Dat zal de bedoeling van God wel zijn. Maar de Heer zegt, nee, deze is het niet. Alle willekeur is bij de Heere uitgesloten. Het volk Israël was ook niet uitverkoren om bijzondere kwaliteiten in dat volk. Alleen zijn liefde in Christus kan ons zalig maken. En met het oog daarop schrijft Paulus ook aan de Galaten dat het daarbij niet van belang is of men een Jood of een Griek is, slaaf of vrije, man of vrouw. Want, zegt hij, allen bent u één in Christus Jezus. Galaten 3. Zefanja, die had het al geprofeteerd dat de tijd komen zou dat de Heere bij de volken de lippen zou veranderen in reine lippen, zodat ze alle de naam van de Heere zouden aanroepen om hem schouder aan schouder te dienen. En Jacob, die heeft op zijn sterfbed mogen profeteren over Silo die zou komen en dat de volken hem gehoorzaam zouden zijn. Cornelius had de Heere zijn dienst en zijn volk hartelijk lief gekregen. Maar omdat hij als geboren heiden onbesneden was, hoorde hij niet tot Gods volk. Hij stond er buiten. En wat zien we nu? God maakt zelf een opening. Velen zullen komen, heeft hij ook gezegd, van oosten en westen. En ze zullen aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. En kijk, nu heeft Petrus de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Zo gaat hij die volgende dag mee met die delegatie van Cornelius. En met nog een zestal broeders daaruit Joppe. En dan arriveren ze daar in Caesarea. Cornelius heeft alles klaargemaakt, jongelui, voor de ontvangst. Zijn familieleden, zijn personeel, zijn beste vrienden zijn er. Hij heeft niet stilgezeten. En het was niet ongevaarlijk. Je leest het vandaag toch ook, hè? Op diverse plaatsen in allerlei landen. Denk maar aan China, denk maar ook in Japan, naar India. Zoveel plaatsen waar het gevaarlijk is om een christen te zijn en om er vooruit te komen. En ook deze Cornelius was een aanhanger van de nieuwe religie. Maar hij acht het zo belangrijk dat hij ook al zijn vrienden en zijn bekenden erin wil laten delen. Cornelius, een heiden met een christelijk hart zou je kunnen zeggen. Er zijn ook christenen met een heidens hart. Ze denken er niet aan dat hun huisgenoten ook het evangelie nodig hebben. Of de mensen waarmee ze omgaan. Dat is erg, kan veranderen. De Heer is bij machten. Vlucht tot Hem. Die gezindheid te krijgen die er in de Heer Jezus Christus was. Die met innerlijke ontferming bewogen was over de scharen. Cornelius die valt dan aan Petrus voeten neer en hij aanbidt hem. Maar Petrus wijst dat af. Ik ben zelf ook maar een mens. Nou, dat geeft toch wel diepe ontdekking aan. Zelfkennis. Wij zijn allemaal mensen. Besef het. Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen? Oh, de mens wordt zo geprezen in deze tijd. En wetenschap, en noem maar op. Dit zullen wij maken, dit zullen wij doen. Nee, gemeente. We zijn allemaal maar mensenkinderen. Ook de meest begenadigde, de verst gevorderde als het gaat om de zaligheid. Ons komt geen overdreven huldebetuiging of eerbetoon toe. Het kan allemaal zo gemakkelijk ontaarden in mensverheerlijking, mensaanbidding zelfs. En binnen in huis treft Petrus dan velen aan, staat er in vers 27, die samengekomen waren. Velen, dat is fijn. Nee, het gaat niet om het massale, laten we dat niet denken. Maar het is wel verblijdend, toch? Als er grote belangstelling is voor de dienst van de Heer, dat vinden we toch ook fijn dat er weer meer naar de kerk kunnen komen. We zouden het liefst allemaal hier zijn. Ook degene die meeluisteren. Maar het is al heerlijk dat we deze mogelijkheid nu weer hebben. Maar hoe zijn we hier? Niet uit gewoonte, hoop ik, maar uit belangstelling. Belangstelling voor de woorden van de Heer. Petrus vraagt dat ook. Hij zegt, om welke reden hebt u mij ontboden? En dan vertelt Cornelius dat allemaal en dan zegt hij tenslotte, wij zijn dan nu allen hier tegenwoordig voor God om te horen alles wat u door God bevolen is. Allen zijn tegenwoordig. Ja, als de gemeente samenkomt, behoren ze er ook allemaal te zijn. We weten dat het vanwege de omstandigheden nu helaas allemaal niet kan. Er staat de Heer niet in de weg. We hebben gelukkig ook andere mogelijkheden om dan mee te leven. Maar het is erg als je wel kunt en je gaat niet. En de Satan, oh ja, die fluistert wel allerlei verontschuldigingen in. Maar er is eigenlijk maar één reden waarom je van ver blijft staan. Niet heilbegerig. De Heer niet nodig hebben in je leven. Het zelf wel kunnen. Een beetje meedoen. Ja, zegt iemand, maar elke kerkganger is geen hemelganger. Ja, dat is waar. Maar elke hemelganger is wel een kerkganger, als het goed is. Wel iemand die begeert daar te zijn waar het volk vergaderd is, waar de Heer zijn heilstem doet horen. Wij mogen Gods bevelen niet verachten. Het is het bevel van de Heer der Heren om samen te komen. Schreeuwt ons hart uit naar de levende God. Wat is dat heerlijk als je één van hart mag zijn. Verschillend wat betreft opvoeding, werkkring, aanleg, ontwikkeling, maatschappelijke verhoudingen. Maar dat je dan elkaar gevonden hebt in de Heren. Zoals de Bijbel dat zegt, één geloof, één hoop, één liefde. En dat het je verlangen is, Heren, waar zouden we anders heen gaan dan tot u? U hebt de woorden van eeuwig leven. Wij zijn dan nu allen hier tegenwoordig, zegt Cornelius, voor God. Dat betekent in de tegenwoordigheid van God. In zijn nabijheid. De Heer heeft het gezegd, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. O, beseffen we dat wel, gemeente. Jongens en meisjes, Lodewijk de 14e, die zonnekoning uit Frankrijk, die ging zondags ook wel naar de kerk. En op een bepaalde zondag, hij ging samen met zijn kapelaan naar de kerk. En toen waren er maar heel weinig mensen. Altijd zat die kerk vol. Heel weinig mensen. Hij zegt, hoe komt dat toch? Nou, die kapelaan zei, ik heb het gerucht rondgestrooid dat u vandaag niet naar de kerk zou komen om te laten zien wie komen hier om God te verheerlijken en wie komen er nou om de koning te behagen. Voor wie zijn wij hier? In een rondleiding in Engeland, las ik eens, werd gevraagd, een rondleiding langs kerken, werd gezegd, dit is de kerk van, nou ja, noem maar een heel bekende, daar ergens. En dat is de kerk van, weer een belangrijke persoon. En dat was een poosje zo doorgegaan, ze hadden die rondleiding gemaakt. En toen vroeg iemand uit dat gezelschap, en waar is nou de kerk van God? Voelt u? Om wie gaat het nou? Wij zijn dan allen hier tegenwoordig voor God in zijn tegenwoordigheid. Hij weet alle dingen, hij weet van ons zitten, van ons staan. Hij kent van verre onze gedachten. Hier allen tegenwoordig. Er is een persoonlijke omgang met de Heer, maar er is ook een gezamenlijke omgang. De Bijbel heeft daar het beeld voor van het lichaam, hè, dat uit verschillende leden bestaat. En die leden hebben elkaar nodig. Je geloven is een persoonlijke zaak, maar je gelooft niet in je eentje. De Heer heeft ons aan elkaar gegeven. Dat is heel belangrijk, om elkaar te ondersteunen, voor elkaar te bidden, elkaar te helpen. Waarvoor zijn wij nou hier, jullie jongelui? Is dat nou ook zo zoals hier staat? Om alles te horen wat u door God bevolen is. Om te horen, bijeen met honger en dorst naar het woord van het leven. Oh, dat is toch om jaloers op te worden wat hier staat in Handelingen 10. Wij hebben het van onze jeugd af aan gehoord, het woord van de Heere. Je bent misschien van jongs af aan al naar de kerk gegaan. Misschien heb je geen dienst overgeslagen. Maar is er honger? Ze kwamen niet om een mens te horen, maar het ging om de schat in het aardevat. In de Hebreeënbrief wordt de afval van de levende God ten nauwste in verband gebracht met het veronachtzamen van de samenkomsten waar het woord wordt gebracht, gepredikt. En daar vind je een aansporing heel duidelijk om die genademiddelen toch niet te versmaden. Laat de onderlinge bijeenkomst niet na. Geloof, staat er ook, is uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. Wie honger en dorst naar de gerechtigheid, die zal luisteren om te horen. Oh, wat kan de aandacht soms verslappen, het is waar. Dat de gedachten maar wat rondzweven, hè? Hier in de kerk. Misschien wel heel ver weg met je gedachten. Sommigen zitten om de nachtrust in te halen. Anderen laten het gewoon maar over zich heen gaan. Het zal wel een tijd duren. Geen lust in de kennis van Gods wegen. Gemeente, zijn wij hier om te horen, te luisteren. Ik zal horen wat God de Heere tot mij spreken zal. Dat is al zo'n voorrecht dat Hij nog tot ons wil spreken. En niet zegt, en nou is het genoeg geweest. En ik praat niet meer tegen ze. En er staat hier, om te horen al hetgeen u door God bevolen is. Geloof werkelijk dat er een God is die spreekt. En die gebiedt. Ook om naar de kerk te gaan. Laat de onderling bijeenkomst niet na. Dan zullen we met inspanning luisteren naar de boodschap van het heil. Misschien zegt iemand, ja, maar het is zo druk en ik heb er geen tijd voor eigenlijk. Ach, weet u, vroeg of laat zal een mens wel tijd moeten nemen om te sterven en om te luisteren. En dan is het te laat. Wat u door God bevolen is. Dat betekent, het gaat om het woord van de zender. Het mag in de dienst niet gaan om de laatste nieuwtjes, om wat mensen interessant vinden, aangenaam vinden, een halve waarheid. Nee, het volle woord. Om alles wat de Heere zijn dienstknechten opdraagt om te prediken. Gods dienstknechten mogen niet spreken naar de mond, maar moeten spreken naar het hart van Jeruzalem. Wat een heerlijke belijdenis van deze Corneliusgemeente is dat ook onze gestalte bij het opgaan naar Gods woord. Om wat voor reden hebt u mij vandaag ontboden? Geef daar eens eerlijk rekenschap van, bij allen. Wat een ontzaglijke verantwoordelijkheid is dat ook voor een prediker. Om door te geven alles wat ons door God bevolen is. Professor van Spijker, die afgelopen vrijdag overleden is, die zei nadat hij 65 jaar preken erop had zitten, de Heere gebruikt mensen om te preken. Maar preken is geen mensenwerk. Begrijpt u? Dat kun je niet in eigen kracht. Deze dingen zijn het God. Dat moet een prediker ook diep afhankelijk maken. En daar heeft de gemeente ook een taak in. Verantwoordelijkheid voor de gemeente om te bidden dat het woord recht zal gesneden worden. En dat er geluisterd zal worden met een biddend hart. De kerk hoeft niet naar de waarheid te zoeken. Ze is geschonken in Gods woord. En de prediking van het woord ligt verankerd in het uitdrukkelijke gebod van Christus. Petrus die grijpt terug op de eigen woorden van zijn zender. Ga dan heen, onderwijst al de volken. Predik het woord. Preken, dat is een rechtstreekse opdracht van Christus zelf. In zijn naam staat er ook, moet gepredikt worden. Dat heeft hij zelf gezegd. Het is niet door ons uitgedacht. Nee, het is het hoogbevel van 's Heren mond. Luther die zei, beter alles weglaten dan het woord. Ook zending en evangelisatie, dat is niet maar een liefhebberij. Iets van een hobby of zo. Nee, dat is noodzakelijk. Paulus die zei, beiden Grieken en barbaren, beide wijze en onwijze, ben ik een schuldenaar. Ik sta in de schuld bij de Grieken en niet-Grieken. Ze moeten het evangelie horen uit mijn mond. Wijzen en onverstandigen. Maar ook wat een verantwoordelijkheid dan voor ons die het horen. Zien wij als hoorders achter de prediker nog wel de wil van die verhoogde heiland? Stellen we ons gehoorzaam dus onder de bediening van het evangelie? Verwacht je er echt zegen van? Weet je wat er staat? Het behaagt de Heere door de dwaasheid van de prediking zalig te maken. Ja, misschien zegt iemand, ja, maar die kerk, dit ontbreekt, dat mankeert eraan, klopt niks van. Ik ga er niet meer heen. Ja, die zijn er. En misschien bij sommigen versnelt dat proces zich door de omstandigheden waarin we verkeren. Weet je wat Spurgeon, dat las ik van Spurgeon, die zei eens tegen zo iemand, die zei dat er aan de kerk van alles ontbrak, hij had er allerlei dingen op aan te merken. Hij zei, het is waar, er is hier geen volmaakte kerk. Als u die zoekt, wacht dan totdat u in de hemel bent. Maar bovendien, zei hij, als er op aarde een volmaakte kerk zou zijn, dan zou zij u niet ontvangen. Want zodra ze u ontvangen zou, dan zou ze ophouden volmaakte kerk te zijn. Gemeente, deze dingen die moeten we tot ons nemen. Wat is dan door God bevolen? Wat moet er dan gepredikt worden? Petrus herinnert eraan dat een Jood dus eigenlijk niet mocht omgaan met een vreemde, een onbesneden. Maar hij verkondigt ook dat God geen persoon aanneemt om uiterlijke hoedanigheden of voorrechten. Een rijke telt niet meer dan een arme en een geachte niet meer dan een onaanzienlijke. Jezus is Heere van allen. Petrus is de eerste officiële gezant van Christus aan de heidenen. Hij verkondigt Jezus, zijn leven, zijn kruisdood, zijn opstanding, zijn verhoging. De Christus der Schriften, bij wie vergeving van alle zonde is. Vergeving in zijn naam. Hij verkondigt Christus als de gekomen redder die aan allen gepredikt moet worden. Oh, wat geeft hij, luister, lees dat thuis nog maar rustig na. Wat geeft hij een heerlijk getuigenis over Christus. Ook dat hij door God bestemd is tot rechter van levenden en doden. Zo deed Paulus dat trouwens ook, hè, op de Areopagus. Daar heeft hij tegenover de wijsgeeren van die tijd getuigd dat er een dag door God vastgesteld is waarop hij de aarde rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe verordineerd heeft, aangesteld heeft. En dat was ook nodig, omdat de gedachte aan het oordeel ook in die tijd nauwelijks leefde. En niemand zal dat gericht ontlopen. Want we moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam geschiet nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Alles zal aan het licht komen. God zal ieder werk, staat er in Prediker 12, in het gericht brengen met al wat verborgen is, het zij goed, het zij kwaad. Maar misschien denkt u, is dat nou niet een beetje te cru? Onvoorzichtig van Petrus geweest. Je moet toch voorzichtig zijn. Gaat hij het over dat oordeel hebben? Nee, gemeente, dat is nodig. Van al onze gedachten, woorden en daden moeten we rekenschap geven. Wordt er vandaag nog wel voldoende aan gedacht? We weten het wel met ons verstand. Maar maakt het nog indruk? Soms maken we ons drukker om wat mensen over ons denken en wat mensen over ons zeggen dan hoe God over ons denkt. Mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Er komt een oordeel. Peter zal zeggen, je krijgt allemaal met de Heer Jezus Christus te doen. Hoe je ook over hem gedacht hebt. En Peter prijst die rechter aan. Bij hem is vergeving te verkrijgen in het heden van de genade. Geen goedkeuring van de zonde. Wel nee. Geen vergoelijking, geen verzachtende omstandigheden. Bij hem is wel vergeving altijd geweest, maar door Jezus Christus. Vergeving van zonden door zijn naam, door hem. Die als borg en zalig maken, zo vrijwillig, gewillig de plaats van verloren zondaar heeft willen innemen. Opdat ze rechtvaardig verklaard zouden kunnen worden. O gemeente, en als God de zonde vergeeft, dan vergeeft hij ze allemaal. Verborgen zonde, openbare zonde, zonde van bedrijf en nalatigheid, zonde van vandaag en van gisteren, zelfs van morgen. En wie ontvangt het? Ieder die in hem gelooft, staat er in vers 43. Ook de heidenen. Ook jij, Theophilus. Jezus is geen hardvochtige rechter, maar genadige. Die voor allen die hem als redder nodig leren krijgen, genade op genade wil schenken. Petrus zegt, hij heeft ons geboden het volk te prediken en te betuigen dat hij degene is die door God is verordineerd, dus aangesteld tot de rechter over leven en doden. Betuigen. Iemand met redelijke argumenten overtuigen dat de Heer Jezus beter is dan bijvoorbeeld Boeddha of Mohammed, dat lukt nooit. Dat is een doodlopende weg. Dat gaat namelijk uit van de gedachte dat een mens nog redelijk genoeg is om tot geloof te komen. Maar het verstand van ons mensen is verduisterd. Het is de Heilige Geest die overtuigt. Maar we hebben wel de taak om te getuigen. Gij zult mijn getuige zijn. Het is ook verkeerd om te denken dat een mens niet onwillig is om te geloven. Dat hij alleen maar een zetje nodig heeft, een aansporing nodig heeft, zoals sommigen denken. Omdat er staat, gelooft in de Heer Jezus Christus. Nee, een mens is onwillig. En toch is het mogelijk. Want de Heer beveelt het niet, omdat hij denkt dat er wel genoeg capaciteit in ons is om dat te doen. En hij weet dat wij in onszelf geen goed denken en doen. Maar hij doet het opdat we het zouden beseffen dat zijn hulp en bijstand juist zo nodig is. Wat bij mens onmogelijk is, is nou mogelijk bij God. En dat wonder, dat vindt dus plaats in de verkondiging, door de verkondiging van het woord. Door het woord ook zelf, dat te lezen. Meer kan een predikant of een ambtsdrager ook niet doen. Ook leerkrachten niet. En een vader en een moeder niet. Maar we mogen het biddend in hoger hand geven. Heere, laat het gezegend mogen worden. Het gesprek wat ik had met die jongen, met onze kinderen, noem maar op. Peter zegt niet tegen Cornelius, nou Cornelius, je bent al een heel eind op weg hoor. Er zijn zulke goede dingen bij u, heb ik gehoord. U haalt het wel in het gericht. Nee, alleen Jezus Christus. Cornelius kan bij Israël gerekend worden als hij gelooft in die ene naam. Moet u nagaan, gemeente. Peter staat te preken in een heidens huis. Ondanks zichzelf, dankzij God. Dankzij die genade die verder reikt dan wij mensen denken. Zijn genade. Waarin hij ook het gebed van een heiden hoort en verhoort. Wie tot hem komt, mag veel verwachting van hem hebben. Zult u het niet vergeten. En plotseling wordt dan de kerkdienst onderbroken. Door vijanden? Nee. God zelf breekt door. De Heilige Geest valt dan op allen die het woord hoorden. Petrus die was nog niet uitgepreekt. Hij had nog veel meer willen zeggen over zonde, over genade, over schuld en vergeving. Maar de Heilige Geest maakt de preek af. Hij heeft geen lange en mooie preken nodig. Heerlijk einde van de kerkdienst. Als de Heilige Geest het van de prediker overneemt. Als hij een stempel op de prediking zet. We bidden wel eens, hè, Heere, wilt u de stille naprediker ervan zijn in onze harten? Kan dat nog? Kan dat nog, gemeente? Weet u waar de Heilige Geest wil wonen en werken? Waar het woord recht wordt gepredikt. Waar de naam van de Heer Jezus wordt gepredikt tot zaligheid. De Heilige Geest is er altijd op uit om Christus te verheerlijken. Heel opmerkelijk, vergeet dat niet. Het gebeurt op het moment dat Petrus die woorden heeft gesproken, dat ieder die in hem, in Jezus gelooft, vergeving van zonde zal ontvangen in zijn naam. Vers 43. Wat is dat een onderstreping van de kern van het evangelie? Allen werden vervuld. Ziet u waar u moet zijn om de Heilige Geest te ontvangen? Niet op je bed. Of bij mooi weer op het strand. Terwijl je in de kerk zou moeten zitten. Maar daar waar het woord wordt bediend. Cornelius. Hij verlangt naar de Here. Biddend was hij bezig. Met grote verwachting. Laten wij dat ook doen. Niet van een dominee. Maar van het woord der zaligheid. Och Here, scheur toch die hemel. Hij heeft beloofd. dat hij water zal gieten op het dorstige, stromen op het droge. En dan vloeit de mond over van Gods eer, want ze loofden de Heere. Petrus was niet buiten zijn boekje gegaan. God zelf had de koers van het evangelie bepaald. En met de uitstorting van de geest aan de heidenen in Caesarea, dat ook bevestigd. Gemeente, wat hebben wij met het woord gedaan? Begeren we door de Heere onderwezen te worden of verwerpen we het? Aanvaarden we het wel misschien met ons verstand, maar blijven we in ons hart een vijand van? Zeggen we, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust, ik doe liever mijn eigen zin. Of heeft iets van die godsvrucht van Cornelius ons hart? Dan ga je door het ontdekkende licht van de Heilige Geest ook ontstaan dat al het onze niet genoeg is om zalig te worden. Alleen Jezus Christus. Gebruik de verordineerde weg door de Heere. Zoek dat voor jezelf, maar ook voor allen die aan je zorgen zijn toevertrouwd. Dan zal je horen wat God de Heere spreken zal. En dan zal hij voor zijn volk en gunstgenoten, staat er toch ook, van vrede spreken. En dan zul je het ervaren wat de Cornelius ook ervaren is, dat zijn heil is nabij degene die hem vrezen. De Heilige Geest wordt zo vaak smart aangedaan. O, blus toch die Heilige Geest niet uit, want hij gaat door hoor. Als het niet in ons midden is, dan is het wel elders. Die gelovige Joden die meegegaan waren, die zijn helemaal van onder de indruk. Ze vragen Petrus, daar in het huis van Cornelius, vragen ze om te blijven. Dan zie je het. Als je door de geest bent aangeraakt, dan is er honger naar het woord. Wat een moeite moet de Heere ons soms. Moet de Heere vaak niet doen om ons te krijgen waar hij ons hebben wil. Omdat we de rijkwijde van het woord niet verstaan. Dan hebben we, net als Petrus eerst had, zulke bekrompen gedachten van God. Dan trekken we heel gemakkelijk allerlei scheidslijnen. Als iemand niet past helemaal in ons straatje, dan schrijven we hem of haar af. Maar al is iemand, er is niemand die te ouderwets of te modern, niemand die te geleerd of te dom is om het evangelie te horen. Niemand is te slecht of te goed en niemand is te oud of te jong. Het zal zijn, staat er, dat een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Maar dat wil niet zeggen dat daarom ook we maar elke leefwijze moeten goedkeuren. Jezus sluit niemand uit die tot hem komt. Zelfs die overspelige vrouw niet. Hij veroordeelt haar niet, maar hij geeft toch ook haar de opdracht mee te stoppen met zondigen. Zondig niet meer. Je mag komen zoals je bent, maar de Heer wil niet dat je blijft zoals je bent. Want bij hem is verandering te verkrijgen. Eerst riep Petrus, geen zins, heren. En nu geniet hij ervan. Deze spijs is de moeite waard. Christus heeft het laten zien, ook daar in Sychar. Zegt hij tegen zijn discipelen, ze vragen, hebt u geen honger? Weet u wel, met die Samaritaanse vrouw. Ik heb spijs om te eten die u niet weet. Heb jij al eens echt gehoord, zodat er plaats kwam in je hart en je ogen open gingen voor de Heer Jezus Christus. Ja, zegt u, maar Cornelius kreeg een visioen. Heel opmerkelijk gebeuren, zeker. Maar in dat visioen lag niet de grond voor die man om te geloven dat God hem aannam. Dat lag uitsluitend in het oud profetische beloftewoord dat hem door Petrus werd gebracht. Kan het vandaag nog? Jazeker. Maar hoe? De Heilige Geest wil gebeden zijn. Cornelius bidt, Petrus bidt. En bidden, dat is vragen naar Gods weg. En dan komt de Heere over en ze gehoorzamen. Ja, dat moet er wel bij, want we kunnen wel bidden. Maar het dient ook een luisteren te zijn dat concreet wordt in het volgen van de weg van de Heere. En dan zullen ook moderne heidenen, voortgebracht in alle landen, tot hem komen en bukken voor zijn aanschijn neer. En hem ter ere leven. Amen. Thank you. Laten wij bidden en danken. Heere, u bent het. God, die God die de oren wonderen doet op wonderen horen. Vorst Emmanuel, daar hebt u alles voor gedaan. Opdat er een volk zou zijn dat uw naam eeuwig de eer zou geven voor zoveel goedheid. O, wij bidden u, bewaar ons ervoor dat we aan voorbij leven. Dat onze eigen gang gaan. Grijp ons in het hart. Trek ons met koorden van liefde. O Heilige Geest, daarvoor gebruikt u toch het woord. En wil ook deze dienst hier en elders waar uw woord wordt verkondigd, daarvoor gebruiken. Opdat velen zullen komen door dat goddelijk licht geleid tot u, een God die zalig maakt. Zo bouwt u uw kerk, ook vandaag nog. Heren, we bidden, ook voor onze kerken, ook voor de rouwdragende familie van Spijker. U hebt onze broeder zoveel jaren gegeven dat hij dat woord mocht verkondigen en dat hij ook op de Theologische Universiteit dat mocht doseren. Heren, wat uit liefde tot u gedaan is, dat houdt zijn waarde, dat zal blijven bestaan. U hebt veel aan onze kerken geschonken in deze broeder die heen ging. En waarvan we mogen geloven dat hij geroepen is tot hoger dienst, volmaakt, uw lof verkondigen. Heren, wees er nabij, ook op de dag van de begrafenis, de familieleden en zegen ook onze kerken. O, geef toch, heren, dat de universiteit nog gezegend mag worden. Dat er nog veel mag gebeuren, ten goede juist ook voor onze kerken in deze tijd vol moeite en zorg. Ook als het gaat om de koers waar wij als kerken heen gaan. Geef toch dat we het kompas in het oog houden. Uw woord, dat ofschoon we alles missen door zijn smaak en hart en zinnen kan strelen. Vergeef genadig onze zonde en bewaar ons voor de zonde. Om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot het Psalm 87, het vierde vers. God zal ze zelf bevestigen en schragen. Ontvang biddend de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.